Vroeger was het echt voedsel voor de armen. En werden er varkens mee gevoerd. Zoveel was er. En tegenwoordig is het een delicatesse. Dus tegenwoordig betaal je in luxueuze Madrileense restaurants... betaal je een paar honderd euro voor een klein bordje glasaal.
De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal.
Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
Welkom, Remy Keller.
Dankjewel.
Jouw eerste stuk op Follow the Money. Dat is leuk, want ik spreek de laatste tijd meestal mensen die hier al langer werken. En die het zoveelste stuk in hun dossier hebben gepubliceerd. Hier kunnen we even helemaal vanaf het begin beginnen, maar... Jouw stuk is wel geplaatst in het dossier De Visindustrie. Daar gaat het over. Je hebt het geschreven samen met Max Wastio, maar hij woont in Spanje en kan er dus niet bij zijn. Hij is sociaal geograaf en jij hebt aan de Universiteit van Amsterdam gewerkt. Je hebt onderzoek gedaan, je hebt van alles gedaan. Nu dus dit stuk bij Follow the Money. En nog even voor de luisteraar die denkt, dossier visindustrie, dat heb ik even gemist. Nou, daar staan inmiddels ook alweer 22 stukken in. Twee voorbeelden. Oeigoerse dwangarbeiders vissen voor China de wereldzeeën leeg. En Nederland spekt Russische oorlogskas met doorvoer van vis. Jullie stuk heet Hoe een Nederlands bedrijf de Europese palinghandel in handen kreeg. Remy, eerst eventjes, hoe kwamen jullie op het spoor van dit verhaal? Waarom wilde je hierover schrijven?
Wij kennen elkaar van onze studie. Daar zijn we door de jaren heen steeds meer geïnteresseerd geraakt in de relatie tussen mensen en de zee. Vaak wordt bijvoorbeeld visserij benaderd vanuit een ecologisch perspectief. Maar uiteindelijk heeft de mens een zeer grote invloed op de zee en op wat zich daar afspeelt. En Max is vervolgens gaan werken aan een project waarbij hij de illegale handel in paling onderzocht.
Wereldwijd of in Nederland?
In Europa. Er is een vrij grote illegale handel. Het zijn niet slechts bendes die langs riviermondingen illegaal op glasaal vissen. Onder andere Interpol omschrijft het als een van de grootste wildlife crimes. Het beeld dat vaak wordt geschetst is dat er dus individuele kleinschalige vissers zijn die illegaal op glasaal, dus babypaling, vissen. En vervolgens worden deze naar Azië gesmokkeld. Hier is een grote vraag naar glasaal voor de Chinese, voornamelijk Chinese kwekerijen, die de glasaal daar vetmesten tot volwassen grote palingen en vervolgens in Japan verkopen. Voor onder andere kabayaki, wat daar een geliefd recept is. Dit doen ze omdat...
Zijn dat die sushi met dat stukje paling erop?
Ja.
Ja? Oh, oké. Okay.
En dit doen ze omdat... Is dat zo?
Ja, nee. Ja. Ja, jij zegt kawayaki, of wat zeg je?
Ja, volgens mij is het is een soort sushi.
Oké. Okay.
Ja. Waarom doen ze dit? Dit is omdat de lokale Japanse paling vrijwel is uitgestorven. Dus er komt daar vrijwel geen paling meer aan. Geen glasaal meer aan. En daarom gebruiken ze de Europese glasaal. Hier is een exportverbod opgekomen in 2010, omdat het slecht ging met de Europese paling. Er was nog maar 1 of 2% over van wat er in de jaren 70 aankwam.
En dat heeft hij dus al onderzocht?
Ja, dus hij deed daar onderzoek naar. En wat interessant is, is dus dat het beeld dat er voornamelijk eigenlijk individuele kleinschalige vissers of gewoon stropers op glasaal vissen en het vervolgens smokkelen, dat is niet helemaal waar. Dat zal vast ook gebeuren, maar eigenlijk zijn de legale en de illegale markt veel meer met elkaar verbonden. Vaak worden legale vissers gebruikt of misbruikt om vervolgens deze glasaal richting Azië te smokkelen. Dus hij deed daar onderzoek naar.
En op dat moment was jij nog met iets anders bezig, maar wel ook in de vissector.
Ja, inderdaad. Nadat we beide waren afgestudeerd en eigenlijk al tijdens mijn masterscriptie ben ik onderzoek gaan doen naar Saiko. Dat is in Ghana, zijn dat transshipments op zee. Dus grote trawlers vissen daar. Die trawlers zijn op papier Ghanese, maar in werkelijkheid zijn de beneficial owners zijn Chinese bedrijven. En die vangen dus heel veel extra met grote sleepnetten. En die bijvangst, of tegenwoordig wordt er meer specifiek voor gevist, die vriezen ze in grote slabs, dus grote blokken met vis. Allemaal fijn geperst, vervormde visjes. En die verkopen ze 's nachts aan grote kano's van rond de 20 meter... die speciaal zijn ingericht voor die transporten op zee.
Aan Ghanese.
Ja.
Dus die komen met die kleinere boten naar die grote trawler toe?
Ja, dus die ontmoeten elkaar dan op zee in de Golf van Guinea. En daar gaan ze langs zijn, bij die trawlers. En dan kopen ze die vis over. Hier verdienen natuurlijk die Ghanese aan en die Chinese visserijbedrijven. En wat het er ook voor zorgt, is dat ze langer op zee kunnen blijven. Omdat ze niet constant terug naar de haven hoeven. Dus
om die bijvangst te lozen, bijvoorbeeld.
Ja, om die bijvangst te lozen. En bijvoorbeeld om voedsel aan boord te krijgen. Dus die Ghanese die brengen naast geld vaak ook drinken mee en etenswaren. Zodat die trawlers langer op zee kunnen blijven.
Hoe was je daar dan bij gekomen om dat te gaan bestuderen?
Ja, ik hoorde net via dat het gebeurde. En ik vroeg me eigenlijk af van, hoe zit het in elkaar? En hoe kan het dat, ondanks dat het illegaal is, blijkbaar dat er gewoon een openbare markt voor is? Hoe zit die in elkaar?
Want wat is het illegale gedeelte hieraan?
Dat vroeg ik mij eerst ook af. En transshipments op zee zijn sowieso altijd zeer ontransparant. Het gebeurt ver weg, je weet niet wat er gebeurt. Dus wat er nou precies wordt verhandeld en hoeveel er dan daadwerkelijk wordt gevist, je weet het vaak niet. En wat hier het geval was, dat dus die trawlers, die vingen vis, die eigenlijk bedoeld was voor lokale vissers. Dus in plaats van alleen maar bodemvissen, begonnen ze ook meer pelagische vissen, zoals sardientjes, te vangen. En ja, die verkochten ze dus aan een aantal handelaren. Nou, dat had grote ecologische gevolgen. En in een land waar bijna 10% afhankelijk is van de visserij voor hun inkomsten en voedselzekerheid, is het wegvallen van een visserij een groot probleem. De visserij daar is voornamelijk kleinschalig. En het is dus niet alleen een ecologisch vraagstuk, maar ook een verdelingsvraagstuk.
Ja, we hebben nog eigenlijk bijna geen woord over de paling gezegd, maar dit is allemaal zo boeiend. Want jij stuurde mij ook artikelen die zijn verschenen in The Guardian naar aanleiding van jouw onderzoek en een filmpje dat op YouTube staat, waarin dan wordt gezegd, dit zijn inderdaad illegale praktijken. Daarom hebben wij mensen aangesteld, Ghanese, die op die schepen de boel een beetje moeten observeren en in de gaten houden. En als er wantoestanden zijn, moeten ze dat melden. Nou is een van die mensen op mysterieuze wijze verdwenen. En zijn daar ook weer allerlei misstanden. Hè? Dit gaat vrij ver.
Ja, het gaat vrij ver. Ik ben destijds, dus na die uit hand gelopen scriptie, ben ik samen gaan werken met een NGO, de Environmental Justice Foundation. En voor hen ben ik verder onderzoek gaan doen. Daaruit bleek dus dat die transporten eigenlijk 5 keer zoveel binnenbrachten aan vis dan de industriële vloot officieel aanlandde. Het stoppen ervan, wat diverse mensen hebben geprobeerd met campagnes, bleek vrij ingewikkeld. De belangen gingen tot hoog in het ministerie. Het verdwijnen van die observer, dus persoon aangesteld om de boel te controleren, had waarschijnlijk ook te maken met misstanden in de visserij aan boord van die trawlerschepen.
En ik denk nu, wat ik net noemde als een van de voorbeelden van de artikelen uit dit dossier, Oeigoerse dwangarbeiders vissen voor China de wereldzeeën leeg. Zitten er op die schepen ook Oeigoeren, denk je?
Nee. Op deze schepen, dus de kapitein en de topcrew, dus de eerste stuurman en de eerste machinist, dat zijn vaak Chinezen. Maar de crew, dat zijn Ghanese. Dus dat zijn vaak rond de 25 tot 30 man. Die werken aan boord van die schepen. En die werken eronder, kwam ik achter tijdens mijn onderzoek, door in havens rond te hangen, in kroegen rond te hangen, met mensen te spreken die aan boord van die schepen werkten. Dat die onder erbarmelijke omstandigheden daar werken. Dus ze hebben vaak maar voor een deel van de tijd hebben ze maar eten. Ze drinken water uit roestige emmers, slaapplaatsen. Daar hoef je het vrijwel niet over te hebben. EHBO is er niet.
Ja, kortom, behoorlijk doffe ellende. Je scriptie liep uit de hand voordat deze podcast uit de hand loopt. Nee hoor, ik overdrijf. Maar hoe een Nederlands bedrijf de Europese palinghandel in handen kreeg, daar gaat dat stuk dus over. Ik wist een paar weken geleden al, of ik hoopte dat ik je zou spreken. En toen dacht ik, oh ja, een broodje paling, dat eet ik al jaren niet. Dat durf ik niet, want dat mag niet meer, want die paling wordt bedreigd. Maar toen dacht ik, nee, oké, voordat ik jou spreek en het definitieve oordeel hoor, eet ik weer eens een broodje paling. Dat heb ik dus gedaan. Het was heerlijk. Ik boven mijn hoofd hingen wel van die gedachtenwolkjes van, kan dit wel? Dit is echt de allerlaatste keer. Aan de andere kant, toen ik het stuk las, dacht ik, er is niet per se heel weinig paling. Toch? Of vergis ik me?
Er is veel minder paling dan er ooit was. Dus van de glasaal, de jonge paling die aankomt na een hele lange reis vanuit de Sargassozee bij de Bermuda-driehoek. In de jaren 70 klotste het tegen de kades op. Vooral in Noord-Spanje en de Golf van Biscayen. En tegenwoordig is daar komt er in Europa nog maar 1-2% aan.
Van die palingen?
Ja, van die glaszaal. Dus die glaszaal.
Ja, sorry, van die babypaling eigenlijk.
Ja, die babypaling. Ja. Dus die babypaling moet vervolgens nog eens het land in. Dus onderweg komen ze vele obstakels tegen. Zoals sluizen, dammen, waterkrachtcentrales.
Want ze houden zowel van zoutwater als zoetwater. Daar kunnen ze in leven.
Ja, ze komen aan als babypalingen aan de riviermondingen. En dan trekken ze die op. En dan, dan groeien ze daar. Op een gegeven moment denken ze, ik zou me wel graag voort willen planten. En dan beginnen ze weer aan de reis terug naar de Bermuda-driehoek, naar de Sargassozee.
In de buurt van Mexico.
En dat is dan ook tevens de laatste reis. Daar schijnen ze ergens te paren, op grote diepte. Niemand heeft het ooit echt gezien. Maar vaak in de winter spoelt dan de glasaal naar deze lange reis weer aan de kusten. En daar is dus nog maar 1-2% van over.
Oké, dus er is wel degelijk sprake van van een bedreigde diersoort.
Jazeker, het staat dus ook rood op de lijst van bedreigde diersoorten van de IUCN. En ICES, dat is het International Council for Exploration of the Seas. Dat is ook het officiële adviesorgaan van de Europese Unie. Zij zeggen eigenlijk, oké, stop iedere vorm van menselijke mortaliteit. Dus zorg ervoor dat de migratiebarrières worden weggenomen. Dat waterkwaliteit verbetert. En stop ook de visserij op glaszaal
en stop
paling.
Met eten dus. Maar hoe kan het dan dat ik gewoon bij een viskraam een broodje paling kan kopen?
Dus het grootste deel van de paling komt uit de kweek. Dat is 90%. En de palingindustrie is vrij goed in het zichzelf positief op de kaart zetten. Dus er is geen officieel verbod. Er zijn beperkingen op de visserij. Maar nog steeds is het niet verboden om paling te eten.
En dat grote Nederlandse bedrijf dat een groot deel van de Europese markt in handen heeft, Nijvis heet dat, dat hebben jullie helemaal geanalyseerd. En hoe gaat de palingvisserij eigenlijk in zijn werk?
Nou, de glashaalvisserij, waar de kweeksector dus van afhankelijk is, die vindt voornamelijk plaats in Frankrijk. En 95% gebeurt met kleine bootjes, met pushnets. De glashaalvisserij is vaak geen fulltime job. 3 maanden per jaar wordt er op glashaal gevist in de winter. Hoe slechter het weer, hoe beter de vangsten. En vervolgens in 1 kilo glashaal zitten 3000 kleine doorzichtige palingjes. Dus wanneer je die vervolgens opkweekt, kun je daar veel palingen uithalen. En dat maakt zo'n kwekerij ook efficiënt. Dus de visserij op zich is niet super groot. Het zijn een paar honderd man, glashaal. En zij doen dit voornamelijk part-time. Een paar maanden per jaar.
En het kweken is wel groter.
Er zijn nog een aantal bedrijven in Nederland voornamelijk. En in Duitsland zijn er nog 2. En de Nijvisgroep is dus verreweg de grootste palingkweker.
Hoe zijn zij zo groot geworden?
Nijvis is een van origines Nijmeegs bedrijf. En ik merk nu dat ik mij in moet houden om dit verhaal ook niet met een Nijmeegs accent te vertellen.
Want jij komt daar vandaan?
Ja, lang geleden.
Maar kende jij Nijvis al dus?
Het is daar een vrij bekend bedrijf. Ja, het ligt bij de energiecentrale, bij de Waalkade. Dus er was een energiecentrale, de PGM, voorloper van de NUON. En ze hadden restwarmte over. energiecentrale moet gekoeld worden. En het water daarvan liep nu gewoon weg. En daar wilden ze wat mee doen. Nou, tegelijkertijd, het is eind jaren 80, kwam de kweeksector op, de palingkweeksector. Dus het ging steeds minder met de palingvisserij en dat eigenlijk dat opkweken van die of vetmesten van die glasaal, dat bleek uiterst efficiënt te kunnen. Dus vroeger had je heel veel vissers nodig voor een paar duizend kilo paling en nu kan dat dan met een paar werknemers. Dat is veel efficiënter. De PGM heeft een onderzoek uit laten voeren. Daaruit bleek van oké, is goed mogelijk. En toen zijn ze ook, na wat vertraging, zijn ze gestart met die palingkwekerij. Nou, in het begin liep dit nog niet zo goed. Ze hadden het nog niet echt in de vingers, het kweken van paling. En toen is het overgenomen door een paar palingkwekers die al wat succesvoller waren. En daarmee waren ze gelijk een van de grootste palingkwekers. Ze hebben nooit gebruik kunnen maken van die restwarmte. Want die aansluiting bleek toch niet helemaal stabiel genoeg.
En, dus ze moesten meer investeren?
Ja, uiteindelijk wel. Ja. Het was ook in het begin een reden voor PGM om eruit te stappen. Want ja, ze hadden geen
aandeel meer erin, letterlijk.
Ja, ze hadden nog wel een aandeel, maar
nee, maar ik bedoel, dat water werd niet gebruikt.
Ja, water werd niet gebruikt en ze konden het dus ook niet verantwoorden. Want ze waren destijds al bezig met allerlei andere dingen dan het opwekken van energie. Andere bedrijven.
Dus die palingkwekers hebben het overgenomen?
Vervolgens groeide het aantal palingkwekers. In de jaren 90 liep het aantal kwekerijen op tot 80. In 2010 waren dit er nog maar 20. En nu zijn het er minder dan 10. Die schaalvergroting die bood allemaal voordelen. En voor een klein bedrijf was het niet makkelijk. Een klein kwekerij. Dit had mede te doen met de glasaal. Ten eerste, glasaal is zeer kwetsbaar. Dus door ziektes of verkeerde behandeling kon je glasaal sterven. Daarnaast werd de prijs of liep de prijs van glasaal enorm op. En dit kwam mede door de grote vraag vanuit Azië. De Japanse paling, waar men daar nog van afhankelijk was, die was bijna uitgestorven. En de voornamelijk destijds Chinese kwekerijen die zochten naar alternatieven om de Japanse markt te voorzien. En die vonden ze in Europa bij Europese glasaalhandelaren.
Dus ja, want Nijvis haalt dan weer de glasaal uit Frankrijk, dat als enige land in Europa glasaal exporteert. Of mogen zij dat als enige? Of zijn ze als enige over?
Nog wel. Dus er is een kleine glasaalvisserij in Spanje, maar die is voornamelijk voor de lokale markt. In Spanje, voornamelijk in het Baskenland en Asturias, is de volwassen paling als gerecht, daar groeit men van. Waarom eet je zo'n beest?
Oh ja?
Ja, en daar zijn ze juist groot fan van. Een bordje glasaal. Met een beetje knoflook.
Beetje zoals met anchovisjes.
Ja.
Dat eten ze in Italië dan weer veel.
Ja.
Gefrituurde anchovisjes.
Ja, dit wordt een soort van gefrituurd. Het is echt. Vroeger was het echt voedsel voor de armen. En werden er varkens mee gevoerd. Zoveel was er. En tegenwoordig is het een delicatesse. Dus tegenwoordig betaal je in luxueuze Madrileense restaurants betaal je een paar honderd euro voor een klein bordje glasaal.
Maar hoe kan het nou dat Frankrijk als enige land glasaal exporteert?
Dat is het enige moment nog een werkelijke glasaalvisserij.
Oh.
Dus hier komt bijna niets meer aan. En daar komt de kwantiteit was heel groot. Dus dan is 1-2% of een paar procent is natuurlijk, dan komt er nog steeds al iets aan.
Ja, dus Nijvis haalt glasaal uit Frankrijk. En ze hebben ook een bedrijf in Frankrijk. Ja. Hè? En ze hebben ook een bedrijf in Marokko.
Ja.
Waar ze dan weer iets mee kunnen omzeilen.
Ja, door de toename van de Aziatische palingkwekerijen liep het bestand heel erg terug. En de prijzen schoten omhoog. De prijzen liepen op tot bijna 1500 euro per kilo. Toen merkte men dat. Biologen trokken aan de bel. En er was steeds minder paling. De paling kwam op de rode lijst te staan als bedreigde diersoort. En er werd vanuit Europa werden er steeds meer actieplannen ontwikkeld. Een van de actiepunten was een exportban. Dus vanaf dan, dus vanaf 2010, mag er geen glasaal of paling meer worden geëxporteerd naar buiten de Europese Unie. Hier waren veel glasaalbedrijven, waren hiervan afhankelijk. Dus Die ging op de schop. Die redde het niet. En op dat moment was er een Franse glaszaalhandelaar, Guru Chaga. Zij zijn toen in Marokko een kwekerij gestart. Want Marokko had een uitzonderingspositie. Dus er is een verdrag wat dit regelt, CITES. En daar had Marokko een uitzonderingspositie op. En in Marokko komt ook glas aan. Dus het komt aan vanuit Marokko tot helemaal in Noord-Europa. Die Marokkaanse kwekerij mocht nog steeds exporteren, een paling exporteren naar Azië. Toen zijn zij om te groeien, zijn zij in 2010 zijn zij een samenwerking aangegaan met de Nijvisgroep.
Aha.
En zo konden ze uitbreiden, konden ze meer paling produceren. En deze relatie beviel goed. Toen zijn zij een paar jaar later zijn zij ook echt samengegaan. Toen heeft Guru Chaga een deel van de aandelen genomen van de Nijvisgroep. Vanaf dat moment bestond de Nijvisgroep niet alleen uit kwekerijen en een verwerker, maar ook uit de grootste glaszaalhandelaar van Europa en de Marokkaanse kwekerij, waardoor ze dus als enige
alle stappen ook van het hele proces in handen hebben eigenlijk.
Ja, dus als enige Europese bedrijf konden ze daardoor ook nog naar Azië exporteren.
Ze roken hem niet zelf, die paling?
Jawel.
Oh.
Dus ze roken hem ook zelf. Er is een van de dochterbedrijven, Klooster, is een grote verwerker van vis. En daar wordt veel paling verwerkt.
Ja. Oké, nou nu hebben we een beeld van dat bedrijf dat dus 60% van de Europese markt in handen heeft. Ondertussen is het interessant om te weten dat Europa inderdaad die export verboden heeft, maar wel subsidie geeft aan instanties die ervoor zorgen dat de paling eigenlijk blijft voortbestaan. En dat is een organisatie waar dan weer de palingbedrijven in verenigd zijn. En zij krijgen daar ook subsidie voor, toch? Dus even, dat bracht mij op de gedachte. Oké, wij in Europa willen dus graag dat de paling blijft bestaan. Zodat we hem kunnen opeten? Of hoe zit dat?
De paling heeft natuurlijk verschillende. Is waardevol op vele manieren natuurlijk. Hij is belangrijk voor het ecosysteem. Hij heeft een belangrijke culturele waarde. En,
culturele waarde?
Vanuit het verleden werd er natuurlijk altijd veel op gevist. En het had een belangrijke rol bijvoorbeeld in de IJsselmeervisserij in Spanje. Okay. Bijvoorbeeld als traditioneel gerecht.
Meer aspecten aan, ecologisch, ja. Cultureel. En
gewoon het recht van de paling om paling te zijn. Ja, gewoon de intrinsieke waarde.
Nee, maar ben je nou serieus? Want dan moet je het even herhalen.
Ja?
Nee, maar zeg maar, want ik ging er doorheen lachen.
Het dier op zich mag er best zijn.
Maar daarom is die vereniging er dus volgens jou, DuPan, de duurzame palingsector Nederland.
DuPan is een sectororganisatie. Dus hierin zijn de kwekers verenigd, de verwerkers zijn hierin verenigd en de vissers zijn hier ook in verenigd. DuPan is opgericht toen het steeds slechter ging met de paling. En de palingconsumptie ook onder druk kwam te staan. Dit was allemaal tussen 2005 en 2010. Op dat moment belandde dus de paling op de rode lijst. Dus het exportverbod werd ingesteld. Vanuit de Europese Unie werden er maatregelen genomen. En milieuorganisaties en Sportvisserij Nederland begonnen acties te voeren. Slogan was, je eet toch ook geen broodje, panda. En daarmee wilden ze eigenlijk zeggen van ja, het wetenschappelijke advies is alle menselijke mortaliteit moet stoppen. Palingconsumptie kan eigenlijk niet. Het gaat te slecht met het dier. Dus we moeten er gewoon eerst voor zorgen dat hij met rust wordt gelaten en de kans krijgt om zich weer te herstellen. En dan misschien als die paling weer helemaal hersteld is, of tot een groot deel, dat het ook volgens dus veel wetenschappers, dat er weer op gevist kan worden. Prima.
Maar de Europese Unie zegt bij die subsidie die ze geven aan onder andere DuPan, stelt niet deze voorwaarden van we geven geld, zorg dat die paling weer op groei komt. Of de palingstand eigenlijk. Maar ondertussen mag je er niet op vissen en mag je het niet eten. Dat wordt er niet bij gezegd.
Nee, dus de palingsector en de visserij stond steeds meer onder druk. Dus het aantal vissers nam al af. Mede door maatregelen. Op een aantal gebieden mocht niet meer gevist worden. Ook de glasafvisserij kwam onder druk te staan. Dus toen is de sector zich gaan verenigen. Eerst in de stichting Future for Eel. En het ging later op in Dupan. En zij werden ook uitgenodigd door... ze werkten samen met het LNV. Met het ministerie. Om aan een aalbeheerplan voor Nederland te werken. Dat viel onder de paraplu van de Europese aalverordening. En daarvoor moest ieder land zo'n plan indienen en dat ook bijhouden. Oké, hoe gaat het nu met de palingen? Wat zijn de maatregelen die je neemt? In het Nederlandse rapport is het gelukt om de visserij open te houden als een van de weinigen in Europa. En dus het restocking heeft toen een belangrijke rol ingenomen. En het restocking is eigenlijk het vangen van glasaal. Voornamelijk dus in de Golf van Biscay en vroeger ook voor Brexit ook in delen van Engeland. En dat wordt dan uitgezet in het binnenwater. Van,
ja, dus je
voornamelijk
helpt
zijn
handje eigenlijk. Je versnelt het traject van de babypaling?
Nou, er is één grote misconceptie. En dat is dat er een overschot is aan glasaal in de Golf van Biscay. De wetenschap zegt eigenlijk, nee, het gaat daar helemaal niet per se goed met de glasaal. Dus het restocken zou je eigenlijk ook niet moeten doen. Je zou niet over zulke grote afstanden moeten restocken.
Maar het lijkt wel alsof ik een aantal tegenstrijdige dingen hoor. Hè? Net probeer ik je al iets te ontfutselen over die voorwaarden die er niet zijn gesteld bij die subsidie. Ik begrijp het belang van de palingbranche. Als het dan zo slecht gaat, waarom heeft Europa dan inderdaad niet gezegd... We gaan eerst zorgen dat de paling terugkomt. Ik zeg maar wel 20 jaar lang mag er helemaal niet gevist worden. En dan zien we wel weer verder.
Ja, dus onder andere dus doordat de sector zich gaan verenigen.
De lobby dus, er wordt goed gelobbyd, bedoel je dat?
Ja, en dat restocken speelt daarin een belangrijke rol. Zij zijn zich steeds meer gaan presenteren als redder van de soort door het restocken. Dus...
Ja, en de directeur van Nijvis zit dan weer in het bestuur van Dupan.
Ja, inderdaad.
En hebben jullie de vraag gesteld, is dat niet allemaal wat dicht op elkaar... Nee, zo moet je dat niet zien, toch?
Nee, William Swinkels, de directeur van Nijvis, is ook voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Viskwekers. Heeft dus plaats in het bestuur van Dupan als penningmeester. Hij zegt zelf, ja, met die aanbestedingen heb ik niets te maken. Het zijn officiële aanbestedingen. Dus op papier is dat ook goed geregeld. En eigenlijk Dupan beheert dus het geld wat beschikbaar wordt gesteld vanuit de Europese Unie.
Voor dat restocken. Ja, en dat gaat dan om, even kijken, wat was het bedrag ook alweer?
Niet zo heel veel.
€375.000.
Ja, dus zij kunnen dat aanbesteden. Ja, wat via officiële tenders verloopt. Dus in Nederland gaat het om €350.000. En voor Europa gaat het om 7 miljoen per jaar.
Ja, maar alleen al het feit dat Europa hier 7 miljoen euro per jaar aan uitgeeft... zonder die voorwaarden van dan mag je niet vissen en het opeten... dat zegt mij gewoon van ja, dus vinden ze het prima dat wij dit doen.
Ja, er is dus het narratief dat het helpt, maar daar is geen bewijs voor. Er is geen bewijs geen wetenschappelijk bewijs dat restocken ook daadwerkelijk bijdraagt aan een betere palingstand.
En jullie schrijven dat ook de Europese Unie daarvan op de hoogte is, dat er geen wetenschappelijk bewijs is.
Ja, in principe wel. Ja, het advies van ICES is dus ook stop met restocken, stop met visserij, stop eigenlijk met iedere vorm van menselijke mortaliteit. Want het is zo slecht gesteld met de paling dat er geen ruimte is om te experimenteren.
Onderaan het artikel staat een uitgebreide reactie van Dupan. En daar zeggen ze onder andere... ja, onze sector gebruikt minder dan 4% van de totale aanwas... van jonge paling voor consumptie. Dan is de sector toch allang geen bepalende oorzaak... in een lage palingstand meer. Klopt die 4%?
Daar is sowieso discussie over die cijfers. Het is heel moeilijk om te meten hoeveel glasaal er nou daadwerkelijk aankomt. Daarnaast gaat het om kweek. Zeker als je ook nog eens alle restocking erbij neemt, dan loopt het op. En ja, het advies van ICES is, je moet hier niet te veel mee experimenteren. Dus het advies van International Council for Exploration of the Sea. Het is een adviesorgaan. Het is het wetenschappelijk instituut wat gaat over visserijbeheer en alle checks doet. Want wat je eigenlijk doet is, je vangt glasaal van dezelfde stok, dus dezelfde soort, familie, vang je op plek A. En vervolgens breng je dat naar plek B. Waardoor het lijkt dat op plek B, bijvoorbeeld de randmeren, dat het daar ineens heel erg goed gaat met de palingstand. Want misschien groeit een deel daarvan wel uit tot volwassen paling.
Maar je hebt ze ergens anders weggehaald.
Dus zij zeggen eigenlijk, wetenschappers zeggen, zorg er gewoon voor dat het daar goed is geregeld. Dan kan de glasas zich daar ook weer herstellen. Vervolgens kunnen zij weer de reis ondernemen naar de Sargassozee. Kunnen ze zich daar weer voortplanten. En dan kan het zo organisch groeien. Dus dan kan de palingstand weer toenemen. En met het verplaatsen van die dieren, daar komen weer, dat zorgt soms ook voor dat een deel overlijdt. Of vaak worden ze ook uitgezet in wateren waar ook gevist kan worden. Waardoor de kans op overleven niet per se heel groot is.
Er is nog nooit waargenomen, zei jij ook eerder, hoe de paling paait, oftewel paart.
Ja.
En dat je vertelde dat al sinds de oude Grieken worden daar vragen over gesteld. Het is een heel mysterieus dier eigenlijk, de paling.
Ja, de paling is een mysterieus dier. En ja, Aristoteles was al zwaar verwonderd over waar komt dat dier nou vandaan. Die dacht uiteindelijk dat hij gewoon uit de grond ontsprong. En Freud heeft zich ook nog bezig gehouden met bijvoorbeeld het onderzoeken van het geslachtsorgaan. Waar zit nou het geslachtsorgaan van de paling?
Want als dat gevonden zou worden, dan zou paling echt gekweekt kunnen worden in gevangenschap.
Ja, dus het is gelukt om ze te laten paren.
Dat wel.
Het is gelukt om ze te laten paren, maar echt het verder opgroeien is nog, is nog een groot raadsel.
Ja, ik las, het is gelukt om ze zo groot te laten worden dat ze een mond hebben. Of beter gezegd een bek. Die hebben ze dus in het begin nog niet kennelijk, dacht ik toen. Maar dat is niet duidelijk wat ze eten als ze zo piepklein zijn.
Nee, dus dat wordt onderzocht. En er zijn een aantal onderzoeksprojecten die zich daarmee bezighouden. Omdat de paling zo geliefd is als consumptievis, eigenlijk als delicatesse.
Ja, en vandaar dat wij kennelijk met z'n allen vanuit Europa dit subsidiëren.
De cijfers wat betreft die subsidie is een groot deel is onbestemd. Dus van een groot deel is niet duidelijk waar de glas al heen gaat. Dus die verdwijnt waarschijnlijk ook nog eens in illegale handel via legale netwerken. Dus vorig jaar is er ook een bedrijf opgepakt. Een glasaalbedrijf wat dus illegaal glasaal handelde.
In welk land?
Dit was in Noord-Frankrijk. Of Zuid-Frankrijk, sorry. Ja.
Maar dit is wat Max onder meer heeft onderzocht, hè? Een paar jaar geleden. De illegale handel in paling.
Ja, niet zo specifiek dit bedrijf, maar die heeft zich daarmee bezig gehouden. Dus daarom is het ook vaak heel moeilijk om te zeggen van waar gaat die glasaal nou naartoe? Dus er is een quotum vanuit Frankrijk. Je mag zoveel vissen. Alleen vervolgens waar het echt allemaal naartoe gaat, is niet altijd even duidelijk.
Maar hoe dan ook, we besteden er graag subsidie aan.
Ja, we besteden dus graag subsidie daaraan. En vooral in Duitsland wordt er vrij veel subsidie aan besteed. En daar is ook een vrij lange traditie al van restocking. Maar in het verleden was restocking daar voornamelijk een manier om de visserij te stimuleren. Dus eigenlijk een soort van hele extensieve aquacultuur. Dus je zet het uit, paling kan opgroeien. En vervolgens kun je op volwassen paling vissen.
Een lezer van FTM schrijft onder het artikel. Het doet me een beetje denken aan het uitzetten van patrijzen voor de drijfjacht.
Er zijn wel voorbeelden van, zeker van het verleden, dat glasaal werd uitgezet in gebieden waar volwassen paling geen mogelijkheid meer had om weg te trekken, om ooit nog naar zee te komen. Ja, dan groeiden ze daarop en vervolgens konden ze weggevangen worden.
Hoe heeft Nijvis gereageerd op jullie stuk?
Ten eerste, we hebben uitgebreid wederhoor gepleegd. Nou, aan de ene kant waren ze trots op hoe ze toch maar vanuit zo'n kwekerij naar bij een energiecentrale zijn uitgegroeid tot de machtigste palingproducent van Europa. Aan de andere kant probeerden ze nog een aantal punten te ontkrachten. Al die punten zijn afgewezen. Die bleken ongegrond. En wat wel interessant is, is dat er een week of twee later zijn ze weer een media-offensief gestart. Dus toen, toen waren er ineens reportages op onder andere NOS en BNR over de sector die bezig was met het redden van de paling door restocking.
Ja, die heb je mij ook doorgestuurd inderdaad. Dat is een prachtig verhaal. Tranentrekkend. Ja. Maar follow the money trapt daar niet in.
Gelukkig niet, nee. Nee, kijk, uiteindelijk gaat het erom van... Het is natuurlijk een supermooi verhaal. En ik zou graag willen dat het waar was. Dat het ook echt dat dier redt. En dat zo'n sector samen zo'n dier zou redden. Maar de belangen die erachter schuil gaan... Ja, die zijn... Het korte termijn belang is uiteindelijk ook gewoon voor die sector... om in ieder geval voor te bestaan en winst te maken. En betreft Nijvis is het natuurlijk nog interessanter... doordat zij nu iedere schakel in de keten... beheersen, profiteren zij van het restocken. Dus er is meer handel, meer glasaalhandel. En waar koop je dat? Onder andere bij Nijvis, want dat is de grootste glasaalhandelaar. En daarom is het zeker voor restockingsprojecten is het moeilijk om Nijvis heen te komen. Dus ook al bemoeit Nijvis zich niet met de aanbestedingsprocedures via Dupan... Ja, de kans dat het bij Nijvis wordt aangekocht... maar bij het dochterbedrijf ja, is nog steeds heel groot. Want ze zijn van de enigen die echt veel kunnen leven. Restocken geeft stelt de sector in een goed daglicht. We zijn bezig met het redden van de soort. Aan de ene kant. Aan de andere kant is er ook gewoon een nieuw verdienmodel ontstaan.
Ik begreep ook dat als er illegale paling wordt aangetroffen... dan wordt die weer meegenomen in zo'n restockingprogramma. Dus dan wordt die legaal eigenlijk.
Ja, inderdaad. Ja.
En onder de leden van Follow the Money ontstond een levig gesprek... waarin iemand zelf zei, ja, een goede vriend van mij... die duikt zelf naar paling en die eet ik dan samen met hem op. Maar ja, dat is maar één iemand. Hè? Dus dan, ik weet niet of die wordt meegeteld in de illegale handel, maar... En iemand anders reageert dan meteen met... de boete op het in bezit hebben van een paling bedraagt €380. En een strafblad. Het is een economisch delict. Zijn jullie erachter gekomen hoe groot die illegale handel dan is... ten opzichte van de andere handel?
Ja, het is heel moeilijk om te zeggen hoe groot het nou daadwerkelijk is. Dus je hoort vaak ook exorbitant hoge cijfers. En die worden dan in verhouding gezet tot de legale markt. Maar ja... Deze cijfers worden vaak ook niet wetenschappelijk gepubliceerd. En er wordt veel geroepen. Wat er nou echt waar is, ja, is vaak de vraag. Het is natuurlijk een superspannend verhaal. Illegale handel als grote boosdoener. Goede scapegoat. Maar ja, het is wel degelijk belangrijk om ook te kijken van... Oké, wat zijn nou... Wie heeft er belang bij om dat te roepen? Wie heeft er belang bij het restocken? Wie heeft er belang bij de glasaalvisserij? Wie heeft er belang... bij dat het weer in de supermarkt komt te liggen. Nu wordt het geweerd uit de supermarkten. En dat heeft gewoon best een klap gegeven voor de palingsector. De verkoop van de kweekpalingen liep gewoon ontzettend terug daarna. En, dus ja, de illegale vangst is een factor, zeker weten. Hoe groot het precies is, is niet helemaal duidelijk.
Jullie zijn bezig met een vervolgverhaal, hè?
Ja, klopt.
Nu ben je opeens een stuk minder spraakzaam.
We zijn bezig met een vervolgverhaal. En,
daar kan je nog niks over zeggen.
Ik kan er nog niet zoveel over zeggen, nee. We berichten ons daarbij op de besluitvorming in Brussel.
Oké, dankjewel.
Graag gedaan.
Al meer dan 40.000 mensen maken het werk van Follow the Money mogelijk. Die leden zijn onze sponsors. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl.